Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we zingen uit Psalm 132, het zevende en het elfde vers. Tot staving van de waarheid deed de Heer die van geen wankelen weet aan David ene dure eed. Ik zal, dus sprak hij, uw zoon eens zetten op uw glorietroon. En ook het elfde vers, daar zal ik David door mijn krachten horen van rijkdom, eer en macht doen reizen uit zijn nageslacht. Psalm 132, het zevende en het elfde vers. Uit Gods woord zal ons worden gelezen uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas, het eerste hoofdstuk, te beginnen bij vers 26 tot en met 38. Dus Lucas 1, de versen 26 tot en met 38. Maar vooraf stellen wij ons onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Het eerste gebod: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben, mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het vijfde gebod: eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Het zesde gebod: gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod: gij zult niet echtbreken. Het achtste gebod: gij zult niet stelen. Het negende gebod: gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod: gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Lezen we nu Lucas 1 vanaf vers 26. En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met een man wiens naam was Jozef uit het huis Davids. En de naam der maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zijnde zeide: wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als ze hem zag, werd ze zeer ontroerd over dit woord en overlegde hoe danig deze groetenis mocht zijn. En de engel zei tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon zijns vaders Davids geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En zijns koninkrijks zal geen einde zijn. En Maria zeide tot de engel: hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken? En de engel antwoordende zeide tot haar, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook dat Heilige, dat er uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En zie, Elisabeth, uw nicht, is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de zesde. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zei, zie, de dienstmaagd des Heren. Mij geschiede naar uw woord. En de engel ging weg van haar.
We gaan zingen uit de lofzang van Maria, de versen 1, 2, 4 en 5. Mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blij de Heer mijn zaligmaker noemen. Want ziet ons Heren daan, zal elk geslacht voortaan al om mij zalig spreken. Des Heren arm is sterk en die stout zijn op hun macht. Het zijn de versen 1, 2, 4 en 5 van de lofzang van Maria, en tijdens het zingen zal er gecollecteerd worden voor diaconie, kerk en kerkbouwfonds. gemeente. De tekst voor deze derde adventszondag vindt u in Lucas 1. En dan de versen 32 en 33. Lucas 1, de versen 32 en 33. Deze zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon zijns vaders Davids geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En zijns koninkrijks zal geen einde zijn. Gabriëls adventswoord over de komende koning. En dan drie gedachten. Ten eerste zijn verheven plaats. Vers 32a. Deze zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden. Zijn verheven, hè? Zijn hoge plaats. Ten tweede zijn vaste troon. 32b. En God de Heere zal hem de troon zijns vaders Davids geven. En ten derde zijn eeuwige regering. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En zijns koninkrijk zal geen einde zijn. Dus Gabriëls adventswoord over de komende koning. Zijn verheven plaats, zijn vaste troon en zijn eeuwige regering. Deze zal groot zijn. Het gaat, gemeente, over de aankondiging van de geboorte van de Heere Jezus aan Maria. Gabriël komt die boodschap brengen. De engel Gabriël, jongens en meisjes. En zijn naam betekent man Gods of held Gods. Hij is Gabriël. We lezen in vers 19, hij is dan bij Zacharias, ik ben Gabriël die voor God staat. Al die engelen staan voor God, maar deze engel wordt met name genoemd als een dienstknecht van de Heere. En we weten dat de engelen altijd gewillig zijn en getrouw om het werk te doen. En deze engel Gabriël is ook gewillig en getrouw. Hij komt deze boodschap brengen aan Maria in Nazareth. En dan gaat hij spreken over deze. En wie is dan deze aan het begin van vers 32? Dat is de Heere Jezus Christus. Deze zal groot zijn. Ja, het gaat ook om deze. Hij wordt aangewezen vanmorgen in de preek. Het is de derde adventszondag. En weet je het nog, kinderen, de eerste adventszondag ging het over deze profeet. Mozes die zei, een profeet uit het midden uw broederen, als mij zal u de Heer uw God verwekken, naar hem zult gij horen. En deze is ook de priester. Vorige week hoorden we van David, gij zijt priester in eeuwigheid. Naar de ordening van Melchizedek. En nu deze is ook koning. En over die profeet ging het in de vlakke velden van Moab. En over die priester in de paleiszaal van Jeruzalem, in Jeruzalem. Maar over deze koning, je zou zeggen in een arme, nederige woning in Nazareth. En zo wordt de Heere Jezus aangewezen in zijn drie ambten. Profeet, om te onderwijzen, priester om te offeren en ook te bidden en te zegenen, en ook koning om te regeren, te beschermen en te behouden. Een adventswoord van Gabriël. Hier wordt ons bericht, zegt Matthew Henry, alles wat gepast is te weten over de menswording en ontvangenis van onze gezegende zaligmaker. En gemeente, dit woord is ook gepast. Het gaat over de koning. Want wij hebben hem ook nodig, deze. Er gaat veel om in de gemeente, hè? Veel zorgen, veel noden. We zijn samen op reis naar de eeuwigheid. We zijn allemaal maar sterfelijke mensen. Maar nu moeten we zoeken de zaligheid bij deze, Jezus, de zaligmaker, Christus, de gezalfde. De profeet, de priester, de koning. Ja, die fariseeën die zeiden ook deze. Maar het was vol verachting. Deze ontvang de zondaars en eet met hen. Ze moesten van Jezus niets hebben. Ze zeiden wel deze met hun mond, maar hun hart was verre van hem. Maar er waren ook mensen die mochten heel verwonderd zeggen, deze. Ik denk aan die Samaritaanse vrouw, ze zegt, een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gezegd heb, gedaan heb, is deze niet de Christus? Dat verwondert deze. En Gods volk wordt daar steeds meer over verwonderd, over deze. En dan hoop ik dat het ook tot verdieping mag zijn in het leven van Gods kinderen, als het gaat over profeet en priester en vanmorgen koning. En dan is het altijd maar weer de vraag, hoe is dat nu in ons hart? Hè? Want het gaat wel over jou en uw en mijn hart. Is dat nu verbonden aan de Heere Jezus Christus? En als dat niet zo is, dan kan dat gebeuren door het werk van de Heilige Geest, die zo onmisbaar is. Om deze Christus te verheerlijken in het zondaarshart. Eerst maar zijn verheven plaats. Deze zal groot zijn. Het zijn woorden van de engel Gabriël. Hij wordt ook wel de hemelse evangelist genoemd. Een prachtige naam. De hemelse evangelist. De evangelist uit de hemel. De boodschapper van een goede tijding die uit de hemel komt, de hemelse evangelist Gabriël. En inderdaad, deze Gabriël is bijzonder verkoren uit de engelen om een goede boodschap te brengen. Iedere keer als je over de engel Gabriël leest, en je leest toch een paar keer over de engel Gabriël, dan is dat in verband met Gods genade. Natuurlijk, de engelen die handhaven ook Gods recht en Gods heiligheid. Die serafijnen, ze bedekken het aangezicht en ze roepen heilig, heilig is de Heere. En we lezen van cherubs die met een vlammig zwaard de weg bewaren bij het gesloten paradijs. De toegang bewaken bij het gesloten paradijs. Maar Gabriël is een evangelieboodschapper. We lezen van hem in Daniël 8. En ik hoorde tussen Ulai eens mensen stem die riep en zeide, Gabriël, geef deze het gezicht te verstaan. En een hoofdstuk verder schrijft Daniël, als ik nog sprak, Daniël 9, in het gebed, zo kwam de man Gabriël, die ik in het begin in een gezicht gezien had, snellijk gevlogen, mij aanrakende omtrent de tijd van het avondoffer. En Zacharias die krijgt ook een goede boodschap van Gabriël. Welke boodschap, kinderen? Nou, dat Johannes de Doper geboren zal worden, dat heeft Lucas hier in het begin van zijn hoofdstuk geschreven. En nu deze hemelse boodschap bij Maria in Nazareth, 6 maanden later. Na de begroeting in vers 28, Maria is daar in huis bezig en ineens staat die hemelse evangelist bij haar. En dan begrijp je wel dat Maria zeer ontroerd is, geschokt. Ze werd zeer ontroerd over dit zijn woord en overlegde hoedanig deze groetenis mocht zijn, vers 29. Maar dan gaat de engel haar verklaren dat ze, ja, dat ze genade heeft gevonden bij de Heer en dat zij de moeder van de Heer Jezus zal worden. Haar zoon zal geboren worden, vers 30. Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En, zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en gij zult zijn naam heten Jezus. En zo gaat hij die geboorte verklaren. En nu gaat de engel, daarna gaat de engel een verdere omschrijving geven van het werk van de Heere Jezus. Dan wijst hij hier op zijn verheven plaats, op die hoge plaats van de zaligmaker. Deze zal groot zijn. Deze zal groot zijn. Hij is de allergrootste in alles. En daarover wordt nu gesproken in de kleine stad Nazareth. Tot de verachte, tot de nederige Maria die niet in tel is. Deze zoon Jezus is groot. En hoe groot is de Heere Jezus in zijn middelaarsgang? Als de Heere Jezus zich in de eeuwigheid borg stelt voor zijn uitverkoren gemeente. Wat is deze groot als hij komt in de tijd? Zie, ik kom, in de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. Wat is hij groot als hij daar als een klein kind neergelegd wordt in de kribbe van Bethlehem? Wat is hij groot als hij gaat door de wereld? Wat is hij groot als hij daar de zieken geneest? Als hij zijn woorden spreekt? Wat is hij groot als hij kruipt in Gethsemane? Wat is deze groot als hij gekruisigd wordt op Golgotha? Wat is hij groot, ja groot, als hij sterft aan het vloekhout der schande? Wat is hij groot als hij dat kroonwoord uitroept, het is volbracht? Wat is deze groot als hij opstaat op de derde dag uit zijn graf, opgestaan uit de doden in de hof van Jozef van Arimathea? Wat is hij groot als hij van de olijfberg opgenomen wordt tot in de derde hemel, de hemel der heerlijkheid? Wat is deze groot in zijn middelaarsgang? Wat is hij ook groot in zijn middelaarswerk? In de kracht van zijn middelaarswerk. Als hij voldoet, volkomen voldoet aan Gods heilig recht. Wat is hij groot in zijn genade als hij de zondaren opzoekt? Wat is hij groot in zijn liefde als hij spreekt naar het hart van al zijn kinderen? Wat is hij groot in zijn hulp op zijn tijd? Ja, Jezus is groot in alles. Hij is de held die machtig is om te verlossen. Deze zal groot zijn. Wat staat er dan in het Grieks? Een woord dat we allemaal wel kennen, daar staat eigenlijk mega. Nou, dat is groot. En nu geldt dat voor de Heere Jezus. Zo groot is hij. En nu moet hij ook groot worden in jou, in uw en in mijn leven. En weet je wat nu zo erg is, gemeente? En dat geldt voor ons allemaal. Zoals wij geboren zijn, dan is het zo, ik ben groot. En Jezus is eigenlijk heel klein voor ons. Maar nu moet het anders worden. En als de Heere je bekeert, dan wordt Jezus groot en ik klein. Dat is eigenlijk de kern van de bekering. Jezus wordt groot, want hij is de enige middelaar die me weer bij God kan brengen en in zijn gemeenschap. En dan word ik klein en dan word ik steeds klein. Dat is eigenlijk zomaar in een paar woorden de hele weg van de bekering. Dan wordt hij, deze, groot. En dan word ik klein. Want hij groot en ik ook nog groot, dat past niet bij elkaar. Maar hij groot en ik klein, ja, dat kan alleen zo goed bij elkaar. En dan is het werk van de Heere nodig. Dan is het werk van de Heilige Geest zo onmisbaar nodig. Om Jezus groot te maken in mijn leven. En mij klein te maken in mijn leven. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dan maakt de Heer je toch klein. Wat gebeurt er nu als de Heer in je leven komt? Dan word je klein voor God. Dan ga je bidden en bedelen. Dan ga je bedelen met die dichter van Psalm 25. Heer, hij maakt mij uw wegen. Door uw woord en geest bekend. We gaan daar vanavond nog wel wat van zeggen. Psalm 25. En wat ga je dan klein worden? Psalm 116. Och Heer, och wie het mijn ziel door u gered. Ik lag gekneld in banden van de dood. De angst der hel mij alle troost deed missen. Wat wordt een mens dan klein? Ik was benauwd, omringd door droefenissen, maar toch dat roepen. Psalm 130, uit diepten van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. Wat word je dan klein? Wat word je dan klein? Dan ga je buigen onder God. Waarom doet de Heilige Geest dat nu? Waarom doet de Heilige Geest dat nu? Je klein maken. Nou, opdat er plaats mag komen voor die grote zaligmaker die je brengt bij God. En daartoe werkt de Heilige Geest aan op het werk en op de kennis van de zaligmaker Jezus Christus in je leven. Dan gaat hij je ontdekken aan je zonde, aan je schuld, aan je blindheid, aan je dwaasheid, aan je onkunde, aan je armoede. Want anders wordt hij nooit groot. Dat is een werk van de Heilige Geest, hoor. Dat moet je niet zelf gaan doen. Maar dat is nu het werk van Gods Geest. En God zal dan zelf zo iemands leidsman wezen en leren hoe hij of zij wandelen moet. En eigenlijk is dat nu de hele gang in het leven van al Gods kinderen. Dan word je in jezelf steeds kleiner. Opdat je steeds afhankelijker zal worden van deze. Die grote zaligmaker. Opdat hij steeds groter en steeds dierbaarder en steeds noodzakelijker zal worden. Deze zal groot zijn, deze. Johannes de Doper, hè? Ja, die is hier in Lucas 1, wordt zijn geboorte aangekondigd. En dan staat er, deze zal groot zijn voor de Heer. Maar wat is Johannes klein als hij daar bij de Jordaan zegt. Hij moet wassen. Ik minder worden. Hij moet groter worden, de Heere Jezus, in mijn leven. En ik moet minder worden. En dat gunde die al die mensen om hem heen. En dat God ook voor hemzelf. Hij moet wassen, ik minder worden. Maar toen de Heere dat ging doen, ja, dan wist Johannes dat natuurlijk ook niet, hoe de Heere dat in zijn leven ging doen. Maar dat is voor Johannes langs een hele diepe weg gegaan. Hij kwam daar in die kerker terecht, in die gevangenis, jongens en meisjes. En toen heeft hij zelfs nog een keer gezegd, ga dat nu eens vragen aan Jezus. Bent u nu degene die komen zou? Of verwachten wij een ander? Toen lag die man op de zeef van Satan. Hij moet wassen. Ik minder worden. Dat heeft Johannes moeten leren. Zo in een korte tijd dat hij zijn dienstwerk mocht doen en daarna werd hij onthoofd. Ik minder worden, maar dat is toch die hartelijke begeerte. Hè? En als je hier vanmorgen of thuis ook in het meeluisteren aan een kind van de Heere zou vragen, hoe is dat nu in je leven? Als het goed is, dan begeerden ze toch, hij deze groot en ik klein. Denk eens aan Petrus, wat was die man klein, hè? Aan de voeten van de Heere Jezus. Hij zei, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. En Maria van Betanië, hè, dat staat in Lucas 5 van Petrus. En Maria van Betanië, in Betanië, Lucas 10. Ze zat aan de voeten van de Heere Jezus. En ze begeerde onderwijs van hem te ontvangen. Wat was ze klein en hij groot. En die ene Samaritaan, weet je het nog, van de dankdagmorgen. Hij viel op het aangezicht aan zijn voeten, hem dankende, en deze was een Samaritaan. Nou, ik las in een preek van de oude dominee P. Honkoop over deze tekst. Hij zegt, van hem kunnen we nooit te hoog denken en nooit te veel verwachten. En van onszelf kunnen we nooit te laag denken en nooit te weinig verwachten. Toe, kinderen des Heren, van hem nooit te hoog denken En nooit te veel verwachten, zo is het, hè. En van onszelf nooit te laag denken. En nooit te weinig verwachten, dat zo is het toch? En de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden, deze zal groot zijn. En de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden. Het gaat hier over het zoonschap van de Heer Jezus. Hij is de Zoon van de Allerhoogste God. Nou, vorige week ging het over Melchizedek. Dan ging het over de priester van de Allerhoogste God. En gezegend zij Abraham de Allerhoogste. Nou, nu zal deze zoon zijn, zegt de engel Gabriel tegen Maria, de Zoon van de Allerhoogste. De enige geborene van de Vader. Gij zijt mijn Zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Het heeft geklonken in de eeuwigheid. En het heeft geklonken in de zaal door Nathan in de paleiszaal van David. Ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. Dat gold natuurlijk van Salomo, maar dat gold nog veel meer van de Heere Jezus Christus. Hij is Gods enige geboren zoon. En we hebben het net gezongen uit Psalm 132. Dat die zoon van David op de troon zal komen. Hij is de Zoon van God. En Gabriel in de woning van Nazareth, hij zegt, de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. En dat heilige, vers 35, zal Gods Zoon genaamd worden. Hij is de Zoon van de Allerhoogste. En straks, jongens en meisjes, bij de doop van de Heer Jezus zal het klinken. Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in de welke ik me welbehagen heb. En later op de berg der verheerlijking nog een keer. Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem? Belijden we hem al als Gods Zoon? Belijden we Jezus als de Zoon van God? Ja, die duivelen die hebben hem ook beleden als de Zoon van God. Lucas 8, die bezeten in Gadara, wat hebben we met u te doen, Jezus, gij Zoon des Allerhoogsten? Maar die duivelen, die hebben geen band met hem, alleen maar schrik voor hem. Of mag het zijn als met Petrus, daar in die delen van Caesarea Philippi, Matthäus 16, gij zijt de Christus. De Zoon des levenden Gods, door die levende band, gemeente, voel je het? Wat een verschil, hè? Zijn hoge plaats, zijn verheven plaats, deze zal groot zijn. De Zoon van de Allerhoogste genaamd worden. We gaan naar onze tweede gedachte, zijn vaste troon. En God de Heere zal hem de troon zijns vaders Davids geven. God de Heere zal hem de troon geven. Nog meer wordt er over deze hemelse koning gezegd. De hemelse evangelist zegt meer over die hemelse koning. God de Vader, de Allerhoogste God, geeft zijn Zoon een troon. En wat betekent dat, gemeente? Nou, dat betekent dat hij koning zal zijn. Want als je een troon gegeven wordt, dan ben je koning. God de Heere zal hem die troon geven. Dus de Heere, God de Vader, die geeft zijn Zoon een troon. Hij zorgt dat deze Zoon koning zal zijn. Dat doet de Heere, dat komt vanuit zijn welbehagen. En welbehagen, dat prachtige woord, dat betekent het goede willen. Dat is Gods eeuwige wil, Gods eeuwige raad ten goede voor al zijn kinderen. De Heere heeft aan de zaligheid gedacht van verloren mensen en daarvoor heeft hij nu een koning gegeven. Hij heeft een koning gezalfd over Sion, de berg van zijn heiligheid. Hij zal hem geven. God geeft die koning. God brengt die koning voort. God zet die koning op de troon, zou je kunnen zeggen. God maakt hem koning. God geeft hem profeet. Zal u de Heere uw God verwekken, die profeet, 2 weken geleden. God geeft een priester, vorige week. De Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester. En hier, God de Heere zal hem die troon geven. Hij zal geven dat hij koning is. Dus nu is Christus die profeet, die priester en die koning. Die door God is gegeven. Zie je dat hier alles vrijmachtig, soeverein van God uitgaat. En dat er niets van de kant van de mens bij komt. God de Heere zal hem geven. Niet Zacharias zal hem geven. Of Maria zal hem geven. Of Elisabeth zal hem geven. Of Jozef zal hem geven. Of Lucas zal hem geven. Nee, God de Heere zal deze koning geven. De God van Sion geeft de koning van Sion voor het volk van Sion. Zie je Simeon daar staan, Lucas 2, lees maar door gemeente in het Lucas evangelie. Daar staat hij met die koning in zijn armen. En dan zegt hij, mijn ogen die hebben uw zaligheid gezien. Die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Die koning die gij mij gegeven hebt. En Anna, ze komt ook van die koning. Ze komt ook bij die koning. En dan spreekt ze van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Die Sionieten daar in Jeruzalem die de losprijs verwachten. Een gegeven troon. Onze koning is van Israëls God gegeven. Wat is het een wonder. Het is een gegeven troon. Maar het is ook een bekende troon. Wat staat er, jongens en meisjes? Daar staat, en God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Een bekende troon, dat is de troon van David. En we kennen natuurlijk allemaal koning David uit de geschiedenis. Dat is de koninklijke macht door welke hier verstaan wordt het geestelijk rijk van Christus, waarvan Davids rijk een voorbeeld was, lezen we hier in kanttekening 38. Nou, dat heeft Nathan gezegd, uit uw zaad na u zal deze koning komen. En ik zei net al, Psalm 132, we hebben het gezongen. De Heere heeft David de waarheid gezworen, waarvan hij niet wijken zal. Van de vrucht uws buik zal ik op uw troon zetten. Tot staving van de waarheid deed de Heere die van geen wankelen weet. Aan David ene dure eed. Ik zal dus, sprak hij, uw zoon eens zetten op die glorietroon. Hij zal de koning zijn en hij zal de troon van zijn vader David krijgen. Hij komt uit het geslacht van David. Hoe weet je dat? Ja, dat weten we uit de Bijbel. Lees Matthäus 1 maar, daar zie je het geslachtsregister van de Heere Jezus. Waar komt hij vandaan? Ja, hij komt uit de eeuwigheid als de Zoon van God, maar als mens. Nou, lees die geslachtsregisters maar van de Heere Jezus. Hij komt echt uit de lijn van David, hoor. Want dan lees je zo heel duidelijk van Jacob gewon Jozef, de man van Maria. En als geadopteerde zoon door Jozef is hij de wettige afstammeling uit het huis van David. Maar ook van de kant van Maria is hij de afstammeling van David. Lees dan het geslachtsregister in Lucas 3 maar. In Matthäus 1 de lijn van Jozef en in Lucas 3 de lijn van Maria. En dan moet je dat maar in de kanttekeningen erbij lezen. Dan staat er de zoon van Jozef. De zoon van Heli, dan moeten we denken dat Jozef de schoonzoon was van Heli en dat Heli de vader van Maria was. Dus ook uit de lijn van Maria is Christus de zoon van David. En dan zingt Zacharias, hij heeft een horen der zaligheid ons opgericht in het huis van David zijn knecht. En Petrus zegt, God heeft met eden gezworen dat hij uit de vrucht van zijn lendenen, Davids lendenen, de Christus verwekken zal. Gemeente, de Heere, de Christus heeft een troon gekregen. En nu moeten wij leren buigen voor die troon. Als een onderdaan. Je moet denken aan een koning zoals dat vroeger was. Wij hebben ook een koning, hè? Willem-Alexander. Heeft meer een symbolische waarde en een grote betekenis als een samenbindend element in onze samenleving. Maar die koningen onder Israël, die hadden een bijzondere taak. Hè? En die zaten ook letterlijk op hun troon. En je moest buigen voor die troon, knielen voor die troon. Mag je nu al voor die troon van koning Jezus buigen? Bartimeus, die boog, hè? Aan die troon, die zei, Jezus, zonen Davids, ontferm u mijne. Of zijn we ons aan het verharden? Dat je zegt, nou ja, al die preken, al die woorden, ik weet het zachtjes aan wel, hou er maar over op. Er waren mensen in de tijd van de Heere Jezus, schriftgeleerden, hè, en dan zeiden ze, ja, nou, David noemt hem toch zijn Heere, en hoe is hij zijn zoon, en ze deden dan net alsof ze er wat belangstelling voor hadden, maar uiteindelijk moesten ze niets van die koning hebben. Dat is erg, hè? Dus dat kun je heel, ja, zal ik maar zeggen, afwerend doen, hè? Dat je zegt, ik moet niks van die koning hebben. En goddeloos, en stop er maar over. Maar je kunt ook, ja, je zou zeggen, vragen hebben en... Maar dat je het uiteindelijk dan nog allemaal om jezelf doet. Hè? En dat het nog om je eigen godsdienst gaat. En dat je misschien wat oppervlakkige belangstelling hebt voor de Heere Jezus. Maar je hart, hè? Je hart. Machtigen van de tronen afgetrokken, zegt Maria in de lofzang. En nederigen verhoogd. Dus als je nu nog op je troon zit, dan pas je niet bij deze koning. En als je dan straks pas van die troon gehaald wordt bij je sterven, dat is te laat. Maar nu hoop ik dat je vandaag van die troon van jezelf, hè, wordt afgetrokken. En dat je als zo een nederige voor de Heere mag buigen, want die nederigen die worden verhoogd. En die stout zijn op hun macht, hebben we gezongen, heeft hij verstrooid, veracht en gestoten van de tronen. Maar hij verhoogt en hoedt dat nederige gemoed waarin zijn geest wil wonen. Gemeente, een koning. We gaan er ook nog iets van zien in onze derde gedachte, zijn eeuwige regering. Maar dan zullen we eerst zingen uit Psalm 2 over die vorst met zoveel macht bedeeld. Vers 4, zal Gods besluit aan het wereldrond doen horen. Hij sprak tot mij, zegt Christus, ik heb heden u geteeld. Gij zijt mijn zoon, gij zijt mijn eengeboren, zeg vrij uw eis. Ik zal uw macht verhogen, opdat uw naam alom ontzaglijk zij. Het heidendom ligt voor uw stoel gebogen, en het einde der aarde erken uw heerschappij. Psalm 2, vers 4 en ook vers 7. Gabriëls adventswoord over de komende koning. Dus een boodschapper van die hemelse evangelist, die een blijde, een goede boodschap brengt aan Maria in Nazareth. Zijn verheven plaats, deze zal groot zijn, de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden. Zijn vaste troon, God de Heere zal hem de troon zijns vader Davids geven. Maar nu ook zijn eeuwige regering en hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En zijns koninkrijk zal geen einde zijn. Hij zal over het huis van Jacob koning zijn in der eeuwigheid. Vers 32 en 33 horen bij elkaar. Die vormen samen één geheel. Deze zal groot zijn, de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden, de troon van zijn vader David ontvangen, en hij zal koning zijn. Dus zijn verheven plaats, zijn vaste troon en zijn eeuwige regering, die horen bij elkaar. En kijk dan nog eens even, hij zal, tel het eens even mee, 4 keer in de tekst van morgen, 32, 33, zal, hij zal. Het staat op recht en op waarheid pal, als op onwrikbare steunpilaren. Wat een boodschap, gemeente, op deze derde adventszondag, over deze koning, door die hemelse evangelist Gabriël. Hij zal koning zijn over het huis Jacobs. En dat is in het Oude Testament de uitdrukking voor het volk van Israël, het huis Jacobs. Lees maar in Exodus 19 al over Jacob en in Jesaja, vooral ook in Jesaja lees je vaak ook over Jacob, huis Jacobs. Dat is de gemeente Gods. Dat het geestelijk huis van Jacob het Israël Gods is, kanttekening 40. Dus nu is koning Jezus koning over het huis van Jacob. Over Gods huis, over Gods volk, over Gods kinderen. Calvijn zegt heel kort over de kerk uit Jood en Heiden. Dat is het huis Jacobs. Neem het allemaal maar bij elkaar, zegt Calvijn. Al Gods kinderen, van de eerste tot de laatste, vanuit alle talen en vanuit alle volken, zeker ook uit Israël, maar ook uit de heidenen. Die naam die herinnert aan vader Jacob. Nu denken we, jongens en meisjes, weer even aan iemand anders. Jacob, ja. Wat was dat nu voor een man? Ja, toen bij die geboorte gebeurde er iets, hè. Toen pakte hij de hiel van zijn broertje. Hij greep de hiel van zijn broer Esau en zo werd hij geboren. Daarom werd hij ook Jacob genoemd. Akeef, dat is hij die de hiel houdt, hè, Jacob. Dat komt van het woord akeef. Eigenlijk was Jacob al bezig, hè. Ik eerst, ik eerst, ik eerst. En dat heeft hij later geprobeerd, hè, de zegen te krijgen eerst en te grijpen en later ook te kopen en te stelen. Hè. Ik eerst, dat was Jacob. Dat zag je al, dat hij die hiel pakte van zijn broertje. En later, vele jaren later, ja dan... Dan is er wat ruzie met Esau en dan zegt Esau, ja... Maar jij bent ook een akaf. Dan gaat hij eigenlijk terug naar dat woordje akeef van hiel. En akaf, dat betekent je bent een bedrieger. Je bent een bedrieger. En gemeente, dan wordt dat woord eigenlijk zo gebruikt voor Jacob. Daarom hebben wij dat woordje hielichter nog als een bedrieger. Zo is het. Jacob, hij die de hiel houdt. Jacob, later, je bent een bedrieger, man. En weet je wat nu die kinderen van Jacob gaan leren? Weet je wat die kinderen van Jacob dan gaan leren? Dat ze eigenlijk ook zo'n bedrieger zijn. En van mensen die altijd maar ik naar voren brengen. En dan ligt hier zo in die woorden ook iets van, ja, van het geestelijk leven. Hè? Over het huis van Jacob zal hij koning zijn. En die koning, dat hij zal als koning heersen. En ik zei al, een koning in onze tijd is natuurlijk heel anders als toen. Een koning in die tijd, dat was een koning die regeerde. En denk maar aan David, ja, een koning die zijn legers aanvoerde soms. Of een koning die ook recht sprak, hè, die ook echt met de mensen bezig was. Nou, aan zo'n koning moet je denken. En dat doet nu, hij zal koning zijn. Hij zal zijn taak als koning uitoefenen. En zijn koninkrijk is een geestelijk rijk. En is ook een eeuwig rijk. Zijn koninkrijk zal zijn in der eeuwigheid. Jesaja zegt, zijn koninkrijk zal tot in der eeuwigheid zijn. Der grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk. Om dat te bevestigen en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid van nu aan tot in der eeuwigheid toe. En dat koninkrijk, zegt Daniel, dat zal tot in der eeuwigheid niet verstoord worden. Je weet wel die droom waarin die steen gaat rollen. En al dat hele beeld dat gaat weg. Dat gouden hoofd en die zilveren borst en dat, die koperen buik en dat ijzer, allemaal weg. Maar dat koninkrijk, die grauwe steen, die grauwe kei, dat koninkrijk zal tot in der eeuwigheid bestaan. En dat zal niet verstoord worden. Dat is dat koninkrijk van koning Jezus. En zijn troon en zijn kroon is er van geslacht tot geslacht. Hij zal koning zijn. Hij zal dat ambt van profeet en priester en koning uitoefenen. Hij is de gezalfde. En tot onze eeuwige koning, catechismus zondag 12, die ons, hoe staat het er, met zijn woord en geest regeert. En ons beide verworven verlossing beschut en behoudt, huis van Jacob. Ben je ook zo'n Jacobskind? In de beleving van je hart. Als de Heere gaat werken in je hart, dan kom je wel achter dat je zo'n Jacobskind bent. Dat je zo iemand bent van, ik verwacht nog zoveel van mezelf. Ik. Jacob, dat was de zegen, grijpende zegen, kopende zegen, stelen. Maar ik zal het doen. Jacob die moest leren door vrije genade gezaligd te worden. En daar ligt die man straks op zijn sterfbed helemaal uitgewerkt. En dan zegt hij, op uw zaligheid, Yeshua, wacht ik, Heer. Dan heeft hij niks meer te grijpen, niks meer te kopen, niks meer te stelen. Maar dan mag hij alles ontvangen. Een uitgewerkte zaligheid, zeggen we wel eens, voor een uitgewerkte zondaar. Nou, dat was zo. En dat Jacobs bestaan, daar kom je toch nooit bovenuit. Dan zie ik vanmorgen zo'n kind van Jacob zitten in de kerk of thuis. En die zegt, ach, dat bedriegelijke bestaan. Dat ellendige bestaan. Maar dat is nu juist zo nodig om dat in te leven. Opdat deze koning waarde voor je zou krijgen. Die ons met zijn woord en geest regeert. Dat wordt toch steeds groter wonder, Jacobs kinderen. Ik, de Heere, worden niet veranderd. En daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verteerd. Dat hij nu koning over u wil zijn. Dat is toch een wonder waar de eeuwigheid straks voor nodig is. Gemeente, ben je al een kind van Jacob zo in het geestelijke? Hè? Of ben je nog zo iemand die zijn eigen weg gaat? Weet je wat er van deze koning geschreven staat? In Lucas 19 kun je het lezen in die gelijkenis van die ponden. Die mensen die zeiden, we willen niet dat deze koning over ons zij. Dan staat er, die vijanden breng ze hier en sla ze voor mijn voeten dood. Die niet gewild hebben dat ik koning over hen zou zijn. Die niet gewild hebben. Voel je weer die volle verantwoordelijkheid dan drukke gemeente. Want we willen het niet. We kunnen het niet. Ja, we willen het niet. Dat is onze onwil, onze schuldige onwil. En onze onmacht, dat is ook onze schuldige onmacht. En daarom zal er straks ook geen excuus zijn. Als je zegt, ja, maar ik kon dat toch niet, ik kon toch niet buigen. Nee, gij hebt niet gewild. Die koning is je gepredikt. Die koning die is je voorgesteld. Die koning die is je in de prediking aangeboden. Als de grootste koning die je verlossen kan. En je hebt het niet gewild. Dan zal er niets meer overblijven voor onze zonden. Buig toch, gemeente, onder het woord van die hemelse evangelist. Want het is Gods woord dat vanmorgen tot u, tot jou komt in deze adventspreek. Deze koning die van Israëls God is gegeven, is een koning waaronder u moet buigen, opdat u straks niet verpletterd zou worden. En zijns koninkrijks zal geen einde zijn. O, wat een boodschap van die hemelse evangelist. Dan eindigen deze woorden in een rijk perspectief. Geen einde. Dat is een koninkrijk, dat stopt niet, hoor. Dat is niet gestopt bij David. Dat is niet gestopt bij Salomo. Dat is zelfs niet gestopt toen het volk in ballingschap ging. Dat koninkrijk van Jezus Christus. Dat koninkrijk van Jezus Christus. Dat is niet gestopt toen de Heer Jezus naar de hemel op ging varen. Maar dat is nu een koninkrijk tot in alle eeuwigheid. Dat koninkrijk, dat is er nog. En dat koninkrijk wordt vanuit de hemel geregeerd. En er komen nog steeds onderdanen bij. Over deze hele wereld. Er worden iedere dag nog onderdanen toegevoegd aan dat koninkrijk. En er valt nooit één ware onderdaan van deze koning af. En uit dat koninkrijk. Want al die onderdanen die worden voor eeuwig beschut en voor eeuwig beveiligd. Aardse rijken vallen. Wat is er van het Franse Rijk van Napoleon over? Niets. Wat is er van het Duitse Rijk overgebleven van Adolf Hitler? Niets. Maar dit koninkrijk zal tot in der eeuwigheid bestaan. En dat zal blijven tot in der eeuwigheid. En gemeente, zo zal die heerschappij voor eeuwig verzekerd zijn. Dan staat er geen zaak beter voor dan de zaak van het koninkrijk Gods. Wij denken wel eens, ja, het gaat steeds slechter en straks gaat alles als een nachtkaarsje uit. Nee, nee, nee. Dan zien we het verkeerd. Je moet het in dit perspectief zien. Dat koninkrijk van Christus is er en blijft er. En dat wordt alleen maar groter. En dat zal straks zijn tot in der eeuwigheid. En welke aanvallen er zijn, maar straks zal het zijn. Hè? We hebben het pas gehoord in die leespreek over zondag 48. Waarin gij alles zult zijn en in allen. Gemeente, dan gaan we weer naar huis. Dan hebben we de derde adventspreek gehoord. Maar nu hebben we ook gehoord, daar is een koning, Christus, die zal zonder onderdanen niet zijn. Die kan zonder onderdanen niet zijn, zegt de Nederlandse geloofsbelijdenis. Zou je dan niet buigen voor deze koning? Zijn koninkrijk mogen komen. Uw koninkrijk komen. En dan gaat zo'n onderdaan, zo'n kind van Jacob bidden. Regeer ons alzo door uw woord en uw geest. Dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Heren, mag ik dan aan die koning verbonden zijn. En aan hem verbonden blijven. Alvast kost mij dat dan alles. Om dan maar geregeerd te worden. Opdat hij mag wassen. Groter worden en ik kleiner worden. En dit is de troost. Die zoon van de Allerhoogste rust niet. Deze koning rust niet. voordat alle Jacobs kinderen thuis zijn. Eeuwig thuis. Amen. Laten we eindigen met dankgebed. Heere, zegent u uw woord, ook over Christus als koning, hoe hij aangewezen werd. Wat hebben we hem nodig, wil het goed zijn voor de eeuwigheid. Mogen we als Jacobs kinderen leren buigen. En mogen we als Jacobs kinderen steeds dieper gaan leren. Zo'n onderdaan van deze koning te zijn, om nu alles, alles werkelijk eens uit handen te mogen geven. En door hem geregeerd te worden, die zo wijs en die zo rechtvaardig en die zo zacht regeert. Heere, wees u zo met ons. Helpt u onze ambtsbroeder vanmiddag in het voorgaan. Ook in de zustergemeente en ook vanavond, Heere, dan hebben we zo uw hulp allen nodig. En neem weg onze ongerechtigheid en geef het goede om Jezus wil. Amen. Psalm 72 vers 10, dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen. Psalm 72 vers 10. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.